Goedemorgen. Een beetje schrikken allemaal, hè, als we dan nu plotseling weer in alle coronabeperkingen zitten. En ik weet niet hoe het u gaat, maar ja, toch een beetje de angst om je hart slaat van zou het tot april zo blijven voortduren. Laten we in ieder geval hopen dat onze samenkomsten mogen doorgaan en dat we ons geloof kunnen blijven belijden. En ja, de weg bovenal naar God mogen weten dat hij altijd open blijft. Ik ben hier niet zo lang geleden geweest en toen heb ik met u gesproken over God in ons, dat het jaarthema is. Toen hebben wij stilgestaan bij wat dat betekent voor uw persoonlijke geloofsleven. En ik zou erop willen voortborduren met ditzelfde thema, God in ons. Er staat nu een tweetje bij. Dit was net een kleine verwarring bij de PowerPoint, want de preek van vorige keer was er weer opgezet. En toen was er al gevraagd van hoe lang zou het duren als ik dezelfde preek zou gaan houden als een maand geleden, voordat de vingers zouden komen van dit kennen we al. Maar u krijgt dus nu een nieuwe preek, een nieuwe toespraak over hetzelfde thema, God in ons. Ik wil het wel anders insteken. De vorige keer hebben wij het gehad over God in u, in mij, persoonlijk, in ons leven. En ik zou het nu willen houden over, ons richten op, God in ons gezamenlijk, in ons als gemeente. Met moeilijke woorden, individueel of collectief. U kent de teksten wel in 1 Korinthe, waar op verschillende plaatsen staat dat de Heilige Geest in ons woont, in u woont, zegt Paulus. Wat u niet ziet, maar wel in de grondtekst ziet, is dat het in 1 Korinthe 6 staat er enkelvoud, dat Gods geest in u als christen woont, in uw lichaam, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En in 1 Korinthe 3, daar staat het u in het meervoud. Weet u niet dat u Gods tempel bent? En dan gaat het erover dat de gemeente, wij met elkaar, de tempel, de woonplaats van God vormen. En daar zou ik over bij willen stilstaan, wat het betekent dat God in ons als gemeente woont. Of eigenlijk zou ik het willen omdraaien van wat dat betekent voor ons, hoe wij gemeente kunnen zijn, zodat God in ons als gemeente kan wonen. Hier een prachtige foto van internet van de woestijn. De woestijn kent u wel, zandvlakte. Overigens zijn ook heel veel woestijnen die alles behalve zandvlakte zijn, maar daar zullen we een andere keer over spreken. Maar zo'n zandvlakte, en dan is de vraag van, stel dat de wereld waarin wij leven zo'n zandvlakte is, zo'n woestijn. En stel nou dat wij Gods aanwezigheid in de wereld, in de gemeente, willen aanroepen. Wat moeten wij doen om deze zandwoestijn te veranderen in een plek waar God woont? Maar daar gaan we het met elkaar over hebben. En dat is niet zo heel moeilijk waar ik het dan over ga hebben. Dan ga ik het hebben over Exodus 40. Als u een Bijbel heeft, nodig ik u uit om mee te lezen. Want dan gaat het over de tabernakel die de Israëlieten in de woestijn met zich meedroegen. En het laatste stuk van het boek Exodus, daar geeft God instructies aan Mozes hoe hij die tabernakel moest bouwen, vele hoofdstukken lang. En dan komen in hoofdstuk 40 dat Mozes dat gaat doen. En dan wil ik u lezen vanaf vers 16. Mozes deed alles, ik zou dus 40 vers 16, Mozes deed alles wat de Heer hem had opgedragen. In de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste dag van de maand, werd de tabernakel opgebouwd. Mozes liet de voetstukken voor de tabernakel plaatsen, hij liet de planken erin zetten, de dwarsbalken aanbrengen en de palen oprichten. Over de tabernakel werd de tweede tent gespannen en daaroverheen werden de buitenste tentkleden gelegd, zoals de Heer Mozes had opgedragen. Hij legde de verbondstekst in de ark, bevestigde de draagbomen aan de ark en legde de verzoeningsplaat erop. Hij zette de ark in de tabernakel en hing ter afscherming van de ark met de verbondstekst het voorhangsel op, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij zette de tafel aan de noordkant van de tabernakel, de ontmoetingstent, buiten het voorhangsel, en schikte daarop het brood ten overstaan van de Heer, zoals de Heer hem had opgedragen. De lampenstandaard zette hij aan de zuidkant van de tabernakel, tegenover de tafel, en hij stak de lampen voor de Heer aan, zoals de Heer hem had opgedragen. Het gouden altaar zette hij voor het voorhangsel in de ontmoetingstent, en hij brandde er geurig reukwerk op, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel, zette het brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel, de ontmoetingstent, en bracht daarop het brandoffer en het graanoffer, zoals de Heer hem had opgedragen. Tussen de ontmoetingstent en het altaar plaatste hij het wasbekken en hij vulde het met water. En daarmee moesten Mozes en Aaron en zijn zonen hun handen en hun voeten wassen, voordat ze de ontmoetingstent binnengingen of het altaar naderden. Zo had de Heer het Mozes opgedragen. Hij schermde de ruimte rondom de tabernakel en het altaar af en hij hing voor de ingang het gordijn op. Zo legde Mozes de laatste hand aan het werk. Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Tot zover uit het woord van God. Dit gedeelte, dat is eigenlijk het sluitstuk van die vele hoofdstukken die gaan over de tabernakel. Dat begon in Exodus 24, meen ik, dat Mozes de berg opgeroepen werd en dat God hem daar een model liet zien van hoe hij wilde dat de tabernakel gebouwd zou worden. En vervolgens, tussendoor het gouden kalf, een intermezzo, maar vervolgens worden allerlei wijze handwerklieden bij elkaar gezocht en dan geeft Mozes de instructies door van God hoe die tabernakel eruit moest zien. En aan het eind, in hoofdstuk 40, daar staat er hoe Mozes dat allemaal deed. En het is heel bijzonder, maar er staat 7 keer in dit hoofdstuk, zoals de Heere Mozes had geboden. Mozes doet alles wat God had gezegd. En het gevolg is dat als die tabernakel er dan staat, dat de Heere gaat doen wat hij gezegd heeft. Hij had gezegd, als jullie mij een woonplaats maken, dan kom ik in jullie midden wonen. Wel, hier ligt natuurlijk de les voor ons als gemeente. De tabernakel was het huis van God, het heiligdom, in de tijd van Mozes. Tijdens de woestijnreis. Vandaag de dag, zegt Paulus in de brief aan Timotheus, 2 Timotheus 2, zijn wij het huis van God. En 1 Timotheus 3, wij zijn het huis van God. Wij zijn de plek waar God woont. En we kunnen die lessen van Mozes eigenlijk toepassen, vandaag de dag, op ons als huis van God. Hoe kunnen wij gemeente zijn, zodat God in ons als gemeente kan wonen? En die 7 dingen die Mozes doet, die wil ik kort met u langslopen. Daar kunt u begrijpt dat daar veel meer over te zeggen is. Ik heb dus een serie van mijn 12 preken gehouden over de tabernakel. Dat gaat allemaal niet in dit halve uur passen. Dus ik ga een paar dingen aanstippen en voor de rest mag u dat in uw eigen bijbelstudietijd of tijd met de Heer nader overdenken. En ik heb hier een kaartje getekend, dus voor de aardigheid, ik weet niet, het is nu een beetje moeilijk, want sinds gisteren heeft Israël weer nieuwe reisbeperkingen ingesteld als je naar Israël gaat vanwege die nieuwe virusvariant. Maar mocht de gelegenheid zich voordoen en u in Israël bent, dan is het zeer de moeite waard om eens naar dat plaatsje te gaan wat ik daar op de kaart aanteken, helemaal het zuiden, 30 kilometer boven Eilat. Timna, er zijn een aantal leuke dingen te zien. Daar zijn de Timna-mijnen, dat zijn kopermijnen uit de tijd van Salomo, heel oud. Maar daar hebben ze ook een replica van de tabernakel opgericht. Daar kun je dus naartoe, daar kun je in en dat kun je zien hoe dat dan eruit ziet. Een jaar of 20 geleden heeft er ook eens zo'n replica in op de Veluwe gestaan. Ik mocht daar toen ook een paar weken rondleiding geven, was heel erg leuk om te doen. Als u dat nog weet, maar mocht u dat daar niet bij zijn, dan is Israel the place to be. Daar heb ik deze foto's ook gemaakt en ik wil ze dan ook één voor één met u langslopen wat Mozes nou doet. En die 7 stappen zijn eigenlijk 7 stappen die wij ook als gemeente mogen en moeten nemen om God in ons te laten wonen, als gemeente. De eerste is, dat vindt u in vers 17 tot 19, en elke stap die eindigt ermee dat er staat zoals de Mozes deed, zoals de Heere Mozes had geboden. Het is eigenlijk de instructie van God die Mozes handen en voeten geeft. En de eerste instructie is dat hij de tabernakel maakt. Nou, als wij het over de tabernakel hebben, dan hebben wij het over het hele ding. Maar eigenlijk is dit de tabernakel, die tent daar in dat midden. Die tent is het heiligdom. Dat is de tent waar God woonde. Waar de ark staat en waar hij troonde. Mozes moest die tabernakel oprichten. Ik denk de eerste stap die wij als gemeente mogen en moeten zetten om God in de woestijn te laten wonen, is een plek te maken voor hem. Een plek te maken waar hij kan zijn. En dat kunnen wij als gemeente doen en zeggen, Heer, in deze wereld is er allerlei onrecht en allerlei dingen waar u afstand van neemt, maar laat ons als gemeente dat huis zijn, die plaats zijn waar u kunt wonen. Laat ons als gemeente het thuis zijn. En wij willen de gemeente inrichten naar uw model, naar uw beeld. We willen de gemeente inrichten zodat u zich er thuis voelt. Dat alles spreekt van uw heerlijkheid. Dat is eigenlijk de eerste les wat Mozes hier doet. Hij begint met die tabernakel te maken. En het tweede wat hij dan doet, vers 20 en 21, hij maakt de ark. En eigenlijk, daar hebben we nu amper de tijd voor om daarbij stil te staan. Maar de hele tabernakel en al die dingen die daar beschreven worden, dat zijn eigenlijk allemaal beelden van de Heer Jezus Christus. Zoals deze tabernakel zelf, in Johannes 1, daar staat die bekende tekst, dat de Heer Jezus bij ons heeft gewoond. Als u een beetje Grieks kent, dan weet u dat er eigenlijk staat, hij heeft bij ons getabernakeld. Zoals de tabernakel vroeger in de woestijn was, zo is de Heer Jezus als het ware ook namens God bij ons gekomen. En het wordt veel duidelijker bij die ark. De ark is eigenlijk een afschaduwing van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die bij ons gekomen is en die als het ware het centrum vormt van ons als gemeente, maar ook van de gedachten van God. Bijvoorbeeld als u ziet hoe die ark gemaakt is, die was gemaakt van hout, overkleed met goud. En van meet af aan hebben de Bijbeluitleggers erop gewezen dat hout, dat duidt erop, dat is iets wat uit deze aarde voortkomt. Dat is, noem het zo, de menselijke natuur van de Heer Jezus. Maar overkleed met goud, dat wil zeggen dat de Heer Jezus tegelijkertijd God is. God en mens in één persoon. Wat doen wij als gemeente? Hoe kunnen wij gemeente zijn? Hoe kunnen wij zorgen dat God bij ons woont? Het eerste wat we moeten doen is die tent maken en vervolgens de ark, de Heer Jezus, daar de belangrijkste plek geven. Als de Heer Jezus de belangrijkste plek heeft in de gemeente, dan volgt de rest vanzelf. Die hele tabernakel, die is eigenlijk ingericht om die ark daar te kunnen laten wonen. Om de ark daar te kunnen laten zijn. En vervolgens om als Israëliet te naderen tot die ark. Overigens, er is een hele brief in het Nieuwe Testament die dit allemaal uitlegt. De Hebreeënbrief. Vanaf hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 10 is één grote uitleg eigenlijk van de tabernakel. En de Heer Jezus en de priesterdienst en de offerdienst en hoe dat allemaal uitkomt bij de Heer Jezus. Les 2. Zet de Heer Jezus op de juiste plek. Op de eerste plek in de gemeente. Essentieel om God te kunnen laten wonen in de gemeente. Maar wat ik zei, en dat wordt zo mooi uitgewerkt in de Hebreeënbrief, als dit tabernakel was eigenlijk een gesloten geheel. Het was de ark waar God woonde, die was daar, maar de weg naar God toe, naar de ark, die was eigenlijk dicht. De Israëlieten mochten in de voorhof komen, buiten die eigenlijke tent, mochten niet naderen tot in het heiligdom. Priesters die mochten wel tot in het heiligdom naderen, maar die mochten niet tot het allerheiligste naderen waar de ark stond. Dus die konden eigenlijk nog niet bij God zelf komen. Alleen de hoge priester mocht één keer per jaar achter dat voorhangsel, dat doek wat het heiligdom in tweeën splitste, en naar dat achterste gedeelte waar de ark staat. Maar als de hoge priester er was, Leviticus 16, dan moest hij eerst als het ware die ruimte met rook vullen. Zodat hij, mag ik het zo zeggen, die heiligheid van God niet onder ogen hoefde te zien. En hij moest daar komen met bloed, het bloed van dieren. In de Nieuwe Testament, Hebreeën 9 en 10, wordt uitgelegd dat wij ook een heiligdom hebben in de hemel. Dat wij als gemeente een heiligdom zijn waar God mag wonen, maar waar we wel mogen naderen. Waar we zomaar naartoe mogen gaan, omdat er helemaal geen enkele beperking meer is. Hebreeën 10 vers 19, dat we door het voorhangsel heen mogen naderen tot die troon van God. En dat is eigenlijk veel van de beeldspraak die we vinden met de tabernakel, heeft daarmee te maken, zoals deze tafel. Ik heb er eigenlijk een plaatje bij moeten doen. Maar dat binnenste heiligdom, dat bestaat uit een vertrek aan het eind, het allerheiligste, het heilige der heiligen, daar staat de ark. En daarvoor is een vertrek, dat noem je het heilige, het heiligdom, waar de priesters wel mochten komen. En had je drie dingen staan. Had je een tafel staan, met brood, hier op de foto. Dan had je een kandelaar staan en daar had je een gouden altaar staan. Dat waren drie dingen die in die tent van die tabernakel stonden. En die drie dingen zijn essentieel om gemeente te zijn. Zijn essentieel om God bij ons te laten wonen. Die tafel bijvoorbeeld heeft heel veel symboliek. Er is een gouden tafel, hout met goud, alles met hout met goud. En de tabernakel spreekt van de Heer Jezus. En daar liggen 12 broden op, die elke dag ververst moesten worden, of elke week ververst moesten worden. En die 12 broden, dat zijn de broden die vertegenwoordigen, die symboliseren als het ware het volk Israël. Dat betekent dus dat terwijl Israël daar in de woestijn aan het ploeteren was, in dat heiligdom op die tafel die broden lagen en die symboliseerden het volk. Je kan zeggen dat elke dag God oog in oog stond vanuit dat heiligdom met zijn volk. En ook de priester, dat staat niet in dit hoofdstuk, maar de kleren van de priester, die representeren ook het volk, de stenen op de borst, de stenen op de schouders. Die stenen, daar stonden ook de namen van de stammen van Israël ingeschreven. Als wij gemeente zijn, is het essentieel om te beseffen, dat wij eigenlijk door Gods genade gemeente mogen zijn. Dat wij in Gods aanwezigheid mogen zijn, beschermd door God zelf, gedragen door God zelf, gedragen door de Heilige Geest en door de kracht van de Heer Jezus Christus, de betekenis van deze tafel. Het vierde wat er staat tegenover de tafel, dat is de kandelaar. Een gouden kandelaar met 7 armen. Hoe die er precies uitgezien heeft, er zijn allerlei discussies over. Nou, dit is de typische menorah. De kandelaar zoals die in Israël kennen. De gouden kandelaar. Deze kandelaar is ook een beeld van de Heer Jezus Christus. Deze kandelaar die wordt gevoed met olie. Olie is een beeld van de Heilige Geest. Dat weet u natuurlijk ook. De Heilige Geest, koningen, priesters en profeten werden gezalfd met olie. In het Nieuwe Testament is de Heer Jezus gezalfd met de Heilige Geest en worden wij als het ware ook gezalfd met de Heilige Geest. Die kandelaar, dat is de lichtbron in het heiligdom. Die kandelaar is de enige lichtbron die er is waar je in het heiligdom iets mee kon zien. Het lekt, oké. Okay. Even kijken wat. Nou, daar hadden ze in de woestijn geen last van, want het regende niet zo heel veel, zegt men. Maar die kandelaar is een beeld van de Heer Jezus. Wat zorgt voor het licht in de gemeente? Als je in het heiligdom bent en je moet je weg zoeken als priester, waar komt dat licht vandaan? Dat licht komt van die kandelaar. Die kandelaar ook een beeld van de Heer Jezus, de olie een beeld van de Heilige Geest. Wat betekent dat voor ons als gemeente? Als wij vragen hebben over hoe wij gemeente moeten zijn, als wij lastige problemen hebben waar we als gemeente een antwoord op zoeken, allerlei ethische vragen of praktische vragen of misschien wel theologische vragen. Waar halen wij ons licht vandaan als gemeente? Halen we de wijsheid, ik noem even uit de bibliotheek hier, met allerlei boeken beschikbaar zijn. Halen we onze wijsheid van YouTube, waar tegenwoordig heel veel informatie vandaan komt, of Wikipedia. Of halen wij onze wijsheid uit de Bijbel? Halen we onze wijsheid bij God vandaan? En dat is wat God bedoelt, dat wij alles in de gemeente in het licht bezien van hemzelf. Les 4 van de tabernakel. Les 5, heel belangrijk. Een altaar. In de tabernakel staan twee altaren. Het zesde is ook een altaar. Er stond een gouden altaar in het heiligdom. En er stond een heel groot koperen altaar voor dat heiligdom. Als je er binnen gaat, als eerste, in die buitenste omheining, dan kwam je als eerste zo'n groot altaar tegen, een koperen altaar, er werden dieren geofferd. Liep je door, had je een wasvat, kom er zo op. En dan kom je pas in die eigenlijke tent. En in die eigenlijke tent, als je dan door zou lopen, vlak voordat je dat gordijn, dat voorhangsel nadert, waar achter de ark staat, daar stond een gouden altaar. Het gouden reukofferaltaar. Dat was een altaar waar de priesters 's ochtends en 's avonds een offer moesten brengen, een reukoffer. Waar ze dus dienst moesten doen. We naderen de kersttijd, je weet het wel, Zacharias, de vader van Johannes, die moest daar ook dienst doen in, toen was het de tempel, bij dat reukofferaltaar, om daar dat reukoffer, het dagelijkse reukoffer te brengen. Je zou het zo kunnen toepassen. Willen wij gemeente zijn, dan moeten wij een altaar hebben. Dan moeten wij twee altaren hebben. Dan moeten wij dat altaar in de voorhof hebben, daar komen we het zo op. Maar we moeten ook een altaar hebben in het heiligdom. We moeten een altaar hebben waar wij God onze lof en dank en aanbidding kunnen brengen. Wij moeten een plek hebben waar we hem groot kunnen maken. Als wij geen altaar meer hebben in onze gemeente, zou je kunnen zeggen, kan God er niet wonen. Want God troont op de lofzangen van zijn volk. De les van het reukofferaltaar is, als wij tot God naderen, dan mogen we naderen met onze vragen en met onze zorgen en met onze problemen. Hebreeën 4 zegt dat we tot de troon van de genade mogen naderen. Maar we mogen ook naderen, zegt Hebreeën 13, met onze offers van lof en dank. Iets van de grootheid van God, als het ware, op dat altaar leggen voor de Heere God. En die grootheid van God, eigenlijk het enige wat je aan God kunt aanbieden, is hem teruggeven wat hij eerst aan ons gegeven heeft. Hij heeft zijn zoon gegeven, hij heeft ons gered, hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. En om terug te komen bij God en te zeggen, Heere God, hier zijn wij. Dank u wel, we hebben het niet verdiend, maar we leggen alles wat we hebben ontvangen opnieuw voor u op dat altaar. Dit zijn dus die drie dingen die in dat heiligdom stonden. Die kandelaar, die tafel met die broden en het reukofferaltaar. Interessant hè, dat deze volgorde, als God over de tabernakel spreekt, dan begint hij eigenlijk waar hij woont, bij de ark. En dan gaat hij naar buiten. Als wij over de tabernakel spreken, ook als u ooit in Israël komt, dan gaat u natuurlijk aan de buitenkant naar binnen. En dan heeft u eerst het altaar in de voorhof en dat wasvat. En dan pas komt u bij het heiligdom. De weg van God naar ons toe is precies omgekeerd van de weg van mensen naar God. Maar wat God hier doet, is hij geeft eigenlijk instructies. Ik wil bij jullie wonen. En om dat te doen, heb ik een ontwerp gegeven waaraan ons heiligdom mag voldoen. Komen naar buiten en dan heb je in die voorhof, dat is het eerste wat je tegenkomt als je de omheining van het tabernakel binnenkomt, is dat dus binnen de omheining, het hele grote koperen brandofferaltaar. En dat brandofferaltaar, dat is een altaar waarop de Israëlieten de offers brachten. Althans, zij kwamen met hun koe of met hun geit of wat dan ook, kwamen ze die tabernakel binnen en de priester slachtte het en die offerde dan dat dier op dat altaar. Nou, we weten heel goed wat dat betekent symbolisch. Dat betekent dat als je tot God nadert, je eerst je zonde achter je moet laten. Dat je eerst verlost moet worden, eerst veranderen moet van een zondaar in een heilige. En daarvoor moet iemand sterven. Zonder bloedvloeiing is er geen vergeving. En dat offer van die dieren, dat symboliseerde als het ware dat je als mens schuldig staat voor God. Willen wij tot God naderen, dan moeten wij gereinigd worden. En dan zegt Hebreeën 9, zo prachtig mooi, er zijn duizenden dieren geofferd. Vele offers. Elke dag stonden die priesters te ploeteren in de tempel. En dan zegt Hebreeën 10, en al die offers die konden geen zonde wegnemen. Maar er is eenmaal een offer gebracht door iemand die eens en voor altijd voldoening heeft gegeven aan God voor alles wat wij hebben misdaan. Het offer van de Heer Jezus Christus. Zoals in Hebreeën 9 staat, toen hij zich door de eeuwige geest aan God heeft opgeofferd. Eens en voor altijd. Het brandofferaltaar, dat betekent eigenlijk, als je tot God wil naderen, dan moeten wij die dienst in de gemeente hebben dat mensen verlost kunnen worden van hun zonde en hun schuld. Dan moet er in de gemeente een plek zijn als eerste, bij de deuropening bij wijze van spreken, waar je je zonde kwijt kan raken en opnieuw geboren kan worden en vrij tot God mag naderen. In de gemeente op aarde mogen mensen God ontmoeten. Maar als mensen tot God komen, dan moeten ze eerst loskomen van alles wat hun van die aanwezigheid van God scheidt. Hun eigen zonde en schuld. Dat is het symbool van dat koperen brandofferaltaar. En daarom mag dat zo heel prominent in de gemeente aanwezig zijn. Het kruis van de Heer Jezus, waardoor wij verlost en gered en geheiligd zijn. En tenslotte het zevende, wat er dan staat, dat is dat wasbekken. Je zou kunnen zeggen, eens verlost, altijd verlost. Op het moment dat je je knieën buigt voor de Heer Jezus, dan worden je zonden vergeven. En toen ik mijn knieën boog voor de Heer Jezus, toen heeft de Heer Jezus al mijn zonden vergeven. Niet alleen de zonden die ik tot op dat moment gedaan had, maar hij heeft ook al mijn zonden vergeven die ik de rest van mijn leven nog zou gaan doen. Het is niet zo dat ik me elke dag als het ware opnieuw moet bekeren voor de zonde van de afgelopen dag of de zonde die ik gedaan heb sinds mijn laatste zondevergeving. Al deze zonde heeft de Heer Jezus op het kruis van Golgotha eens en voor altijd weggedaan. En wij zijn kinderen van God geworden. Je wordt niet één keer kind van God en vervolgens maak je een misstap, ben je geen kind van God weer, moet je weer kind van God worden. Zo werkt het niet. Het werkt precies als met onze kinderen. Kinderen worden eenmaal geboren, zijn onze kinderen. En dat ze daarna wel eens kattenkwaad uithalen. En dat er wel eens een gesprekje nodig is om de band en de harmonie te herstellen. Is heel normaal. Maar ze blijven altijd je kind. Zo werkt het ook met het worden van een kind van God. Je wordt een kind van God als je je knieën buigt voor de Heer Jezus. Betekent niet dat er nooit meer iets is waar je, voor je wat je moet beleiden. Het kan best zijn dat er in het leven, in je leven dingen zijn waardoor je van God afkomt, afdwaalt. En dan raakt de gemeenschap, de band met God verstoord. En dan moet je als het ware dat beleiden om die relatie met God weer te herstellen. Maar je bent en blijft zijn kind. Nou, daarvoor hebben we dat wasvat. Dat wasvat was in het Oude Testament voor de priesters. De priesters moesten voordat ze het heiligdom binnengingen, hun handen en hun voeten wassen. Ze liepen als het ware door de woestijn. Ze hoefden maar even naar hun tentje terug te gaan en terug. En hun voeten waren vies. Ze namen de woestijn als het ware mee het heiligdom in. Maar vervolgens zegt God, dan mag je je wassen. Dan mag je met water al die viezigheid weer van je afwerpen, zodat je als het ware zonder dat allemaal, zonder het woestijnzand voor mijn aangezicht mag verschijnen. Dat betekent eigenlijk in de gemeente, als we dat toepassen, Efeze 5, de wassing met water, dat is het woord van God, dat wij als we de Bijbel centraal stellen, dat we als het ware steeds weer opnieuw erop gewezen worden hoe belangrijk het is om in die gemeenschap met God te blijven, om dat heiligdom binnen te gaan. Als de Bijbel centraal is, waar dat wasvat, dat water in het wasvat een beeld voor is, dan zegt dat zoveel dat wij met de Bijbel open gemeente zijn en de God door de Bijbel heen spreekt om ons te wijzen hoe wij tot hem mogen naderen. Hoe wij gemeente mogen zijn, hoe wij ons leven mogen inrichten. Ook dit is een voorwaarde die God heeft gesteld bij die tabernakel. En dan dat prachtige slot. Wat Mozes deed, die heeft het allemaal gedaan. Die heeft precies dat voorbeeld van God gevolgd. Die heeft Gods instructies doorgegeven, die mensen aan de slag gegaan, ze hebben goud verzameld, Beelzeel en Oholiab, die twee kunstenaars, die hebben hun werk gedaan. En iedereen heeft zijn steentje bijgedragen, die tabernakel was klaar. En alles werd opgehangen en Mozes legde de laatste hand aan het werk. Hij deed precies dat wat God had voorgeschreven. Hij had als het ware het grondwerk gedaan wat God had voorgeschreven, zodat God kon gaan wonen bij zijn volk. En dan gebeurt het wonder. Het meest wonderlijke vers misschien wel in het boek Exodus. Vers 34. Dat de Heere God neerdaalt. Zodra Mozes klaar is, dan komt die wolk van de heerlijkheid, de aanwezigheid van God, die daalt en die vult de tabernakel. En die vult de tabernakel zodanig dat Mozes en de Israëlieten niet eens meer naar binnen konden gaan. Maar dat betekent dus dat je God kunt uitnodigen in het heiligdom. Als wij dat heiligdom van de gemeente op orde brengen, dan kan God er wonen, maar dan komt God er ook wonen. God in ons. Dan is Gods aanwezigheid hier en die vervult het huis. En als er dan mensen komen, dan zien ze misschien gewoon wat stoeltjes en wat broeders en zusters erop zitten. Maar dan voelen ze, hier is meer. Hier is God zelf. Hier is God zelf aanwezig. Hier is God zelf die hier woning maakt. Hier is het goed, want hier schuil ik in de schaduw van de Almachtige. Dit zijn een paar lessen uit het oude boek van Exodus, hoe Mozes de tabernakel in orde bracht om de woning geschikt te maken voor de aanwezigheid van God. En ja, er zijn wel 10 hoofdstukken in Exodus die erover gaan, over de tabernakel. Er zit zoveel symboliek in en God heeft daar 10 hoofdstukken aan gegeven in de Bijbel om ons dat duidelijk te maken. En dat mogen we toepassen op ons als gemeente, om die ark, de Heer Jezus, de eerste plek te geven. Om die tafel van de toonbroden, die aanwezigheid van God in onze levens en onze vertegenwoordiging voor God, die kandelaar, het licht van de Heilige Geest, het reukofferaltaar, waar wij God mogen eren en loven en prijzen, om die een plek te geven. En om het altaar in de voorhof centraal te stellen, waar de dienst van de verzoening mag worden aangeboden aan de mensen. God roept, God smeekt de mensen in de wereld. Laat je met God verzoenen. Nu kan het nog. Ik heb mijn zoon gezonden, zodat iedereen eeuwig leven mag ontvangen. En waar het wasvat staat, waar we ons kunnen reinigen van de dagelijkse beslommeringen, om gereinigd die ontmoeting met God te mogen hebben. Prachtige lessen uit het boek van Exodus voor ons vandaag de dag. Hoe God in ons als gemeente mag wonen. Amen.